11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De dood van Nederlands bekendste jazzzangeres Rita Reis heeft veel reacties losgemaakt. Volgens directeur Luiken van het North Sea Jazz Festival was Reis een hele grote. De zangeres trad in totaal 20 keer op zijn festival. Op Twitter reageren muzici als Mathilde Santing en alt-saxofonist Benjamin Herman op het overlijden van de Nederlandse jazzlegende. Rita Reis was 88. De minister van Buitenlandse Zaken van Egypte heeft de bevolking opgeroepen om te stoppen met het geweld. In een interview met de BBC maande hij iedereen tot kalmte. Gisteren kwamen in de Egyptische hoofdstad Cairo zeker 70 mensen om bij gevechten tussen veiligheidstroepen, aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Ook vandaag houden duizenden demonstranten een sit-in-actie rond een moskee. Inmiddels heeft de premier toestemming van interim-president Mansour gekregen om het leger in te zetten voor de arrestatie van burgers. Het dodental van de treinramp in Santiago de Compostela is opgelopen tot 79. Een Amerikaanse toeriste die bij het ongeluk ernstig gewond raakte is vanochtend bezweken aan haar verwondingen. Er liggen nog altijd 70 gewonden in de ziekenhuizen. Inmiddels is er kritiek ontstaan op de hulpdiensten. Volgens de regionale overheid van Galicië duurde het bijna 2 uur voordat er werd opgeschaald en er een communicatiewagen werd gestuurd. Ook zouden er lange tijd te weinig professionele reddingswerkers op de plek van het ongeluk zijn geweest. Op de A6 bij de Hollandse Brug hebben 3 benzinedieven een auto van de weg gereden. Niemand raakte gewond. De dieven gingen er na de aanrijding te voet vandoor. De politie kon een van hen snel aanhouden, een man van 31 uit Almere. Met onder meer een helikopter is tevergeefs gezocht naar de 2 anderen, een man en een vrouw. Het weer, vannacht kans op een bui, wordt een graad of 16. Overdag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. En ook dan is er een kans op een bui. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het weekend van Radio 5. RKK. Andersdenkenden.
Andersdenkenden. Het actuele interview op de late zondagavond. Over leven, werk en geloof. Met Gerard Klaassen.
Vandaag, naar aanleiding van het overlijden van de schrijver Michel van der Plas, een in memoriam over deze prominente katholiek. U hoort in deze uitzending reacties van oud-premier Dries van Acht, Elsevier-collega Rex Brico en kerkhistoricus Ton van Schaik. Nu eerst de herhaling van de andersdenkende uitzending van 14 maart 2003. Gerard Klaassen in gesprek met Michel van der Plas.
Michel van der Plas, schrijver, dichter, journalist, dokter honoris causa, biograaf, klokkenluider, levensbeschouwing.
Ik ben katholieke jongen in Den Haag geboren en sindsdien katholiek gebleven. Ik heb een hondentrouw ten opzichte van die kerk waarin ik ben geboren en getogen. Ik heb het geloof bij wijze van spreken met de paplepel ingegoten gekregen op de broederschool, lagere school in Den Haag.
Terwijl u er even makkelijk uit had gekund, u schrijft nog vorige week in Elsevier's Magazine, waar u lange tijd bij betrokken bent geweest als kritisch katholiek die in de loop der jaren ook menigmaal door geloofsgenoten is uitgenodigd mijn kerk de rug toe te keren. U heeft dat niet gedaan.
Nee, maar die uitnodiging of die, ja, je kunt eigenlijk wel zeggen, die uitwijzing, die is me in de loop der jaren wel vele malen geworden. Er is een onfrisse gewoonte onder katholieken, niet alleen Nederlandse hoor, dat is ook in andere landen zo, om de orthodoxie van geloofsgenoten in twijfel te trekken wanneer die meningen uiten die, laten we zeggen, de goede gemeente in de kerk niet zo zint. Dan krijg je al gauw brieven, nou ja, en de daarin verstrekte raad. Gaat dat toch uit als het je niet bevalt? Hè? En die mensen zien blijkbaar niet dat je ook je kunt ontwikkelen tot een zogenaamd kritisch katholiek. Dat wil zeggen, iemand die van zijn kerk houdt, maar met een kritische liefde. Niet met een blinde liefde, die heb ik ook gekend als jongen. En ook als seminarist. Toen was ik bij wijze van spreken met de kerk getrouwd. Ik kon er geen kwaad woord over horen.
Hageveld, Heemstede, het klein seminarie. Ja. U wilde eigenlijk priester worden. U heeft ook de sluiting van het seminarie nog meegemaakt. U bent het niet geworden.
Nee, ik moest toen ik 18 was, in de 5e klas zat, van mijn meerderen, regent, subregent, moest ik kiezen tussen 2 roepingen. Ik had intussen behalve die priesterroeping een andere roeping gekregen, meende ik namelijk de roeping tot het schrijverschap. En mijn meerderen waren van mening dat die twee niet verenigbaar waren. Toen ik daarop met een zekere vrijmoedigheid antwoordde, ja, maar Guido Gezelle dan, kreeg ik dan antwoord, ja, maar die was heilig. Ja. Ik wil maar zeggen, in die persoon konden die twee verschillende roepingen, het priesterschap en het dichterschap, samengaan.
U heet eigenlijk Ben Brinkel.
Ja.
Waarom heeft u voor het pseudoniem Michel van der Plas gekozen?
Dat gebeurde in diezelfde vijfde klas op Hageveld, toen ik wilde gaan publiceren. Ik wilde mijn gedichten openbaar maken, in tijdschriften zetten. En dat was natuurlijk de studenten van het seminarie ten strengste verboden. En ik heb toen, om dat te omzeilen, een pseudoniem gekozen. En onder dat pseudoniem ben ik gaan publiceren. Men is daar natuurlijk toch achter gekomen. En ja, toen heeft men mij min of meer verwijderd.
U heeft net een boek gepubliceerd, De Klokkenluiders, hervormingsbewegingen in de katholieke kerk. En dan heeft u het met name over de tijd van Trente, zeg maar
de renaissance
ja. Maar ook de recente tijd. Toen klokkenluiders, nu ook klokkenluiders, maar het is geen begeerde status meer, zou je kunnen zeggen.
Nee.
Want klokkenluiders zijn in de katholieke kerk, dat is buitengewoon lastig.
Op het ogenblik is dat buitengewoon lastig. Ik betreur dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat ik de eer heb gehad bij te wonen van begin tot het eind, is er een contrabeweging in Rome ontstaan die men met restauratie is gaan aanduiden. En in die sfeer, die tot nu toe heerst in de katholieke kerk, is het protest, is de hervormingsgedachte niet welkom. Is de kritiek ook niet meer welkom. Het is een grote gelijkschakeling der geesten geworden, vind ik, vrees ik.
Dan vallen er ook weinig klokken meer te luiden.
Dat wil zeggen, er is weinig lust meer om klokken te luiden, want er wordt nauwelijks meer naar geluisterd. Of de men wordt gemarginaliseerd. Ja. Hè? Een man als Hans Kuhn is helaas in de katholieke kerk gemarginaliseerd, maar ook allerlei theologen zijn ontmoedigd. Hebben allerlei maatregelen over zich heen gekregen in de vorm van publicatieverboden, spreekverboden, leerverboden, waarvoor hervormingsgedachten, het noemen, het uiten van hervormingsgedachten niet meer welkom is. Met weer een gevolg dat het op het ogenblik in de kerk, en dat betreur ik heel erg, de dood in de pot is. Ja. Er heerst de stilte van het graf.
Michel van der Plas, begin juni zal het precies 150 jaar geleden zijn dat de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd heringevoerd, opgericht. Dus dat betekent dat bisschoppen weer ruimte kregen om als bisschoppen aan de gang te gaan. Hè. Dat wordt gevierd. Dat heette vroeger de Kromstafviering, 1953 Galgenwaard. Het zou een moment kunnen zijn, hè?
Ja, ik vrees dat het moment er wel zou kunnen zijn, maar dat het elan intussen verdwenen is. Dat het elan voor een goed deel stuk gemaakt is, moet ik toch wel zeggen, door Rome. Rome heeft gepolariseerd ten opzichte van Nederland. Niet alleen van Nederland, maar ook elders in de katholieke wereld. En de plaatselijke kerk, het elan van de plaatselijke kerken is niet bepaald bevorderd voor zover daar vernieuwende gedachten van uitgingen. Toevallig heb ik die 1953 jaar, dat jaar en alles wat er toen gebeurd is de laatste tijd nog eens goed bestudeerd. En één ding is me sterk bijgebleven. Er is toen die grote manifestatie geweest in dat Utrechtse stadion. En daar was bij de uitgang van het stadion een enorm kruis opgericht. En toen zei de speaker in dat stadion, u wordt alle verzocht het stadion onder het kruis door te verlaten. En dat was natuurlijk een technische aanwijzing, maar ik vind dat een symbolische, dat woord heeft een symbolische betekenis gekregen. De gelovigen van Nederland zijn het kruis onderdoor gegaan en het is er in onze kerk niet veel leefbaarder op geworden. Nee, het elan is weg en ja, dat zou weer terug kunnen komen. Hoe, weet ik niet. Ik denk wel, onder leiding van mensen die dat elan bij de mensen weer, bij de gewone gelovigen, weer terug kunnen brengen. Het is alsof de gelovigen tot stilte zijn gebracht met zoveel woorden, maar ze worden bepaald niet aangemoedigd om de stem te verheffen, hè, en initiatieven te nemen. Het contact Rooms-Katholieken geniet. Bij
de behoudende groepering, ja, van katholieke CRK.
Die geniet op het ogenblik de exclusieve protectie, mag ik toch eigenlijk wel zeggen, van het huidige episcopaat in Nederland. Terwijl de 8 mei-beweging door hen gemarginaliseerd zijn in de loop der jaren. Dat is onverstandig geweest. Men behoort als bisschop te zijn over alle katholieken van het land.
Ja, dat is een 8 mei-beweging dus, daar hoor je weinig meer van. Hè? Ja, die is niet zozeer gemarginaliseerd, die is niet meer bestaande.
Op het ogenblik is die al niet meer bestaande, nee. Er is een ander probleem. Is er nog wel geloof onder de mensen? Met andere woorden, ik vrees dat het godsgeloof verduisterd is in onze jaren. En dat dus die stilte die in de kerk heerst niet voor een gering deel ook valt toe te schrijven aan een geloofscrisis.
Had niet uitgemaakt of Rome-getrouwe bisschoppen waren benoemd in Nederland of elders? Dat was toch gekomen, die geloofscrisis.
Ik denk het wel. Ik denk dat wij voelen dat, we denken te voelen dat God ons verlaten heeft. En we zijn daarin niet eens zo onorthodox wat betreft onze verhouding tot Rome betreft. Als ik me niet vergis, heeft de huidige paus niet lang geleden, nog maar een paar maanden geleden, iets soortgelijks gezegd toen hij het had over de gedachte dat God de mensheid de rug zou hebben toegekeerd. We horen niks meer van hem.
Toch zou er nog hoop kunnen zijn, Michel van der Plas. Uitgerekend deze week verscheen het eerste deel van de memoires van een van die gemarginaliseerden, de grote theoloog Hans Küng. Ook een man van het concilie, bevochten vrijheid. U was er deze week bij toen zijn memoires in Rotterdam werden gepresenteerd, voor wat betreft de Nederlandse vertaling. Hè?
Ik had de eer om daarin te leiden. Wij hebben nogal wat gemeen. Om te beginnen zijn wij op een paar maanden na even oud. Küng is helaas gemarginaliseerd als rebel in de kerk.
Küng, deze katholieke theoloog, is in 1979 zijn leerbevoegdheid aan de katholieke universiteit waar hij doseerde, Tübingen, ontnomen. Ja. Tot op de huidige dag. Ja. Hij vraagt om eerherstel en dat lijkt misschien van de grond te komen.
We zullen het vurig hopen.
U zou vinden dat Küng recht heeft op die rehabilitatie?
Ja, en niet alleen Küng. Maar ik vind vooral ook dat het hervormingsgeluid in de kerk dierbaar moet zijn. En dat dat moet uitgesproken worden. De kerk heeft altijd behoefte aan hervorming. Dat is ook de titel van het tweede deel van mijn boek De Klokkenluiders. Waarin ik heb laten zien hoe door de eeuwen heen steeds de katholieke hervormers zijn opgestaan, blijven opstaan en aan het werk zijn gebleven. Een kerk van zondaars, want dat is de kerk, kan niet buiten reiniging, voortdurende uitzuivering, voortdurende hervorming.
Michel van der Plas, u bent een van de getuige van de belangrijke momenten in de katholieke kerk van de vorige en deze eeuw. U was bij het Tweede Vaticaanse Concilie van begin tot eind. U was ook in 1978. Ik herinner me u nog in de Sala Stampa in het Vaticaan bij het conclaaf dat paus Johannes Paulus II voortbracht. Zult u ook bij het nieuwe conclaaf zijn?
Ik vrees van niet, omdat ik niet meer in journalistieke dienst ben. Ik heb weliswaar bij mijn afscheid van Elsevier, waar ik 42 jaar redacteur ben geweest, gestipuleerd dat men bij de dood van de paus op kosten van Elsevier naar Rome zou zenden om daar nog een keer een pauskeuze mee te maken. Maar ik vrees dat men dat vergeten is.
Is het een pleister op de wonden als kritische katholiek dat u toch nog niet zo lang geleden een eredoctoraat hebt kunnen krijgen voor uw oeuvre?
Ja, gelukkig heb ik ook, niet alleen kritisch katholiek geweest zijnde, ook af en toe wel iets bijgedragen aan positieve dingen voor wat mijn kerk betreft. Ik verbeeld mij dat het op grond is onder meer van mijn biografieën over Guido Gezelle, Alberdink Tijn, Anton van Duinkerke, Bomans en andere biografische werken. Misschien ook wel op grond van mijn gedichten. Ik heb me daar zeer verguld mee gevoeld en ben blij dat ik dokter ben van de Universiteit van Nijmegen.
Ik trof u vorig jaar aan, Michel van der Plas, in huize Berkenrode in Heemstede. Het huis waar Godfried Bomans lange tijd, zeker in de oorlog, heeft gewoond. Waar hij, Erik, het insectenboek heeft geschreven. U heeft dat huis toen beschreven. Bomans is lange tijd een vriend, tijdgenoot van u geweest.
Ja, in de twee laatste jaren van zijn leven hebben we elkaar wekelijks bezocht en met elkaar gepraat over onze jeugd en over de roomsheid van die jeugd. Dat is later een boek geworden. In de kou is dat te gaan heten. En daarin hebben wij samen kritische kanttekeningen zitten maken. Niet alleen kritische, ook sentimentele, bij onze roomse jeugd. Ik moet wel zeggen dat ik daar nog wel eens met heimwee aan terugdenk. En wel op grond van het feit dat we toen nog heimwee konden koesteren.
Ja. Hij overleed in 1971. Ja. Hij is nu meer dan 30 jaar dood. Hij zou de ontwikkelingen in de katholieke kerk uitermate gemengd gevoeld hebben.
Dat denk ik ook. Ik denk dat hij dit zeer, zeer betreurd zou hebben. Zoals ook Anton van Duinkerke dat zeker zou hebben gedaan. Ik heb veel vrienden verloren. Ik heb heel veel goede vrienden gehad in de loop der jaren, met wie ik al die ontwikkelingen in de katholieke kerk van zeer nabij heb meegemaakt. Ik noem alleen van Duinkerke al, maar ook grote priesters.
Zoals
Bekkers. Talrijke mensen waar, die ik de eer heb gehad te kennen. Met hen te dialogeren. Ik denk aan Alfrink. Daar heb ik heel veel troost van ondervonden. Ja. Gelovige troost. Ja. En die mensen zijn of mij ontvallen of verdwenen, zeg maar. En die mis ik.
Komt u ze later tegen?
Elke keer wanneer een vriend van mij, wanneer ik die in zijn laatste dagen bezoek, zeg ik, doe de groeten straks aan. En dan noem ik er een hele rij op aan wie ze van mij de groeten moeten doen. Wij hebben als het ware een solidariteitsverzekering over de dood heen.
Blijf voorlopig nog maar even hier.
Ik was van plan.
Ja.
Het was een genoegen. Dank voor dit gesprek. Dank je wel.
Dank je wel.
Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nacht heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, en alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
De kerk maakt het slecht. De kerk is ongeloofwaardig. Maar wij zijn de kerk. Er zijn nieuwe openbare zondaars in de kerk. Homoseksuelen, samenwonenden. Mensen die pleiten voor een loyale oppositie in de kerk. Wij zijn de kerk. Wij zijn de kerk.
Ja, meneer Van Acht, dit was Michel van der Plas, zijn eigen stemgeluid. U heeft Van der Plas goed gekend?
Ja, ik heb hem inderdaad goed gekend. Al moet ik nu tot mijn spijt, diepe spijt, zeggen dat over de allerlaatste jaren ik hem nauwelijks meer ontmoet heb. Dat vind ik jammer. Gemiste kans dus in mijn leven. Ik heb hem goed gekend en ik heb ontiegelijk veel gehouden van die man en hem hoogelijk bewonderd. Hij heeft magnifieke poëzie geschreven en ook prachtig proza tevens. De intense eerlijkheid van zijn teksten. Hij had voor de lezer niks van enig belang te verbergen. Hij sprak zijn hart uit, stortte zijn hart uit. Eigenlijk in elk vers, en ik heb er toch heel wat van gelezen. Een hele kostbare mens, waar ik het allermeest misschien wel van heb genoten, het diepst op heb gestudeerd, is zijn monumentale biografie van Anton van Duinkerke.
Ja.
Guido Gezelle heb ik ook gelezen, maar vooral Anton van Duinkerke, van wie ik toch al een grote bewondering koesterde, was nog onvoldoende in beeld gebracht voor latere generaties Nederlanders. En die grote lacune heeft Michel op magistrale wijze gevuld.
Ja, ja. Proef ik goed, meneer Van Acht, als ik zeg dat u mogelijk een geestverwant van Michel van der Plas bent?
Ja, ja, het antwoord moet ja luiden. Onder toevoeging onmiddellijk dat ik er verlegen van word met hem in vergelijking te worden gebracht. Nou goed, dat dan zo zijnde. Ja, ik denk dat ik heb gedeeld met Michel, daar begint het al mee, de vreugde en ook de melancholie later naar de jaren van het rijke Roomse leven. Want daar zat ook heel veel moois in. Voor mij waren dat dingen als in stoeten van biddende mensen trekken door de velden om te bidden voor de oogst. Dat fantastisch. En dat heeft mij geraakt. Dat is één. En dan zie je de Michel die intens oer-katholiek was, dat was aan alle kanten duidelijk, zie je dan optreden in latere jaren als criticus, medestander van lieden die hervorming nastreefden binnen die katholieke kerk, Vaticanum II. Daar heeft hij kritisch over geschreven, maar nooit zonder zich werkelijk van die kerk te verwijderen. Het werd allemaal geschreven uit bezorgdheid, uit liefde voor die kerk, die naar zijn mening en die van velen tevens hervorming nodig had om de toekomst goed te kunnen ingaan. Ten laatste komt dan, en dat vind ik helemaal iets om dat moet vermeld worden, dat is dat het is hem nogal tegengevallen, en hem niet alleen, wat er uiteindelijk terecht kwam en hoe langzaam, als er wat terecht kwam, van de besluiten, de conclusies van het Vaticaans Concilie. En dat hij toch door die teleurstelling heen die kerk van mij zo intens trouw is gebleven. Hij heeft die kerk niet laten vallen. Hij heeft er geen hatelijkheden voor gebruikt om zijn ergernissen daarover, die er geweest moet zijn, tot uitdrukking te brengen. Hij bleef die kerk trouw en dat vind ik heilig.
U heeft hem dat ook zo even horen zeggen in het interview wat ik met hem had. Hij spreekt ook over dat hij hondstrouw is aan de kerk. Hè? Een hondentrouw.
Ja, Dat mag je zo wel noemen. Want hij moet toch in zijn ziel geraakt zijn erdoor. Dat hij het nog moest meemaken. Dat wat zo veelbelovend met Johannes de 23e was begonnen. Uiteindelijk maar zo moeizaam tot uitvoering. Laat staan tot voltooiing. Dat is er nooit helemaal gebeurd zelfs. Is gebracht. En daar heeft hij zich overheen gezet. De kerk bleef hem door alles heen dierbaar. Hoezeer ook de dienaren van de kerk faalden in wat ze eigenlijk naar zijn mening hadden behoren te doen.
Ik hoor dus, u noemt zich een geestverwant, een sympathisant van de Plas in dit opzicht.
Zeer.
Ja. Hij was ook een tekstschrijver, hè, voor heel wat mensen. Frans Halsema, Wim Sonneveld. En als we het daarover hebben, dan hebben we het bijvoorbeeld over Frater Venantius.
Goedenavond, Saam. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je glorie, ja, joegee. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Ik ben Frater Venantius uit Schinopgeul, beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij je nog schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En ergens in Herkenraad, de kroenende waarde moeder. En als ik goed ben ingelicht, zijn er in zusteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwaart. Ja, mooi nog een puul, zeggen ze bij ons in Schinopgeul. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je glorie, ja joegee. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Ik moet u even iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij mijn eigen kom, verdullen me, Venantius, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, je ziet blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non? Een non mee in een café? Ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, schiet op. Dat ze nou vooruit, maar dan in een donker hoekje, hoor. Enfin, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Enfin, er komt een ober en ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?
Dit was Wim Sonneveld op tekst van Michel van der Plas in Frater Venantius. Een hele mooie persiflage op een Limburgse pater die aan de ukulele of aan de gitaar het rijke Roomse leven eigenlijk bezong. Hè? Wat denkt u, die Frater Venantius, heeft van der Plas door deze figuur te creëren de katholieken in beweging gekregen?
Nou, in ieder geval lijkt mij onbetwistbaar dat die prachtige tekst die eigenlijk het eeuwige leven blijkt te hebben gekregen, want je hoort hem altijd nog steeds,
ja.
Dat die verandering zal hebben gebracht bij menige niet-katholiek. Die uitstraling, die explosie van vreugde in het leven, blijdschap, dankbaarheid voor het leven die daaruit sprak, die zal voor menigeen uit de reformatie en nog veel meer waarschijnlijk voor mensen helemaal buiten het christendom verrassend zijn geweest en, waag ik het te zeggen, sympathiek. Die verandering is er zeker. Bij katholieken zelf is het iets minder duidelijk voor mij, maar ik ben ook een beetje gehinderd in het geven van het beste antwoord hierop, omdat ik zelf een man ben van het zuiden. Ja. En daar hebben de katholieken altijd ook hartelijk om zichzelf gelachen.
Dit was scherts.
Dit was punt als scherts. En het was ook een evident scherts. Hè. Er zat niks vinnigs in dat lied. Het was milde spot. Maar zo mild dat je van de besprokene en zijn kerk natuurlijk moest blijven houden. Nog meer dan voordien. En misschien zelfs voor sommigen gaan houden.
Niet veel later kwam immers Fons Jansen met de lachende kerk.
Ja, inderdaad. Daar hebt u gelijk in. Dat werd iets wat niet alleen vanaf die tijd door menigeen werd aanvaard die voor die tijd zeer zuinig zou hebben geluisterd en gekeken. Maar er ontstond zelfs vraag naar. Het werd een cultuur die modieus werd, althans in trek.
Ja. Het was niet gemeen. Hè? Het liet een katholieke cultuur zien eigenlijk, die er eigenlijk mocht zijn.
Ja, het was eigenlijk voor dat klinkt gek om het zo te zeggen, maar toch meen ik het een beetje veel zo. Het was eigenlijk een voortreffelijke reclametekst voor de PR van de katholieken. Kijk eens hoe aardig en verstandig levensblij paters kunnen zijn. Nou ja, dat was toch een magnifieke boodschap.
Dank u wel.
Het weer is net wat opgehelderd. Het is zondagmiddag buitenvelderd. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kaal en open. De jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud. De groenstrook langs de supermarkt ligt nog te jong te aangeharkt. Tussen de voorrangswegen. Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9. Mannen met stomme filmgebaren staan doelloos uit het raam te staren tot het begin van monitor. En volgen langs de afrobode daarbuiten om de tijd te doden de twee in het troosteloos decor. Het meisje zegt, ik hou van jou. De jongen denkt, waar kan het nou? De hele boel zit tegen. Hij drukt zijn nagels in haar hand en laag scheert over het wijde land. Alweer een DC-9. Ze staan verloren in de vlakte. Hij denkt, als ik er hier eens pakte, voor het oog van heel de nette buurt. Zij denkt, wat ze in de verte bouwen is misschien klaar als wij gaan trouwen, maar God weet hoe lang dat nog duurt. Het is zondagmiddag, eindeloos, in blokkendoos na blokkendoos zeggen ze, er komt regen. De twee gaan schuilen in een portiek voor regen, leegte en publiek. Er gaat een licht aan hier en daar, zondag 16:30, het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldert daalt. Huilend in deze negen.
Ik persoonlijk zou deze week liever een grijze week willen noemen. Als er straks, als de vaders naar huis zijn, geen kardinaal Léger meer opstaat en geen bisschop Charus van Namen meer opstaat in een commissie om te protesteren tegen een nogal sterk papalistisch optreden, dan vraag ik me af wat er gebeurt. Dat vind ik dus het grijze van deze week.
Ja, als we eens dan uitgaan van de resultaten en misschien dan straks nog even op de toekomst terugkomen.
Van de 69 stukken die in het jaar 1962 gereed lagen op dit concilie, voor dit concilie, is er maar één tenslotte dat over de liturgie doorgekomen. En die andere 68 zijn liefderijk begraven. Ik geloof dat dat nog belangrijker is, omdat daaruit blijkt dat op dit concilie een herscholing heeft plaatsgehad van heel de kerk, van de bisschop, van de theologen, van ook de persmensen, want, en de leken die erbij waren, want die verwachten in het begin ook niet veel. Vind je niet? Geloof je niet?
Dat is inderdaad waar. Ik dacht overigens dat het zo was dat die 68 andere stukken niet helemaal begraven waren, maar dat daaruit dus een concreet, een klein aantal nieuwe stukken gegroeid was. Bedoel je dat?
Dat bedoel ik natuurlijk wel, maar je zult toch in de 16 resterende stukken dan, of tenslotte de 16 tevoorschijn gekomen stukken, nog maar zeer, zeer weinig terugvinden van de inhoud van de oorspronkelijke 68.
Ja, dat klopt, dat klopt.
Ja, een fragment uit het conciliejournaal van de KRO Radio uit 1964, waarin Michel van der Plas, tezamen met Dick de Vree, die u hier ook nog hoorde, en pater Alfred van der Weijer, elke week de voortgang van het concilie besprak in Rome, in Café San Pietro. Vraag nu aan Rex Brico, collega-redacteur van der Plas bij Elsevier, wat was Michel van der Plas nu eigenlijk voor een man naar zijn idee?
Het was natuurlijk een hele introverte man, hè? Dat is duidelijk. Een mensenmens kon je hem niet in de zin noemen dat hij bijvoorbeeld eens met een collega zou gaan samenzitten en over diens problemen zou praten.
Oh nee.
Nee, dat kon je niet. Maar wat hij wel deed, was brieven schrijven. Als je, ik heb verschillende prachtige brieven van hem gekregen toen ik in het ziekenhuis lag. Ik heb heel veel keer in het ziekenhuis gelegen. En dan schreef hij me schitterende brieven. Dus in die zin was hij wel zeer betrokken op mensen. Ja. Hij had een toch wat afstandelijke relatie met de collega's. Hij was natuurlijk een loner. Hij was verbonden aan Elsevier. Hij is 43 jaar verbonden geweest aan Elsevier. Maar hij deed van alles en nog wat in de tijd van Elsevier.
Hij schreef teksten, hele befaamde teksten. Ja. Frater Venantius, voor haar, wat Frans Halsema gezongen heeft.
Hij had een gouden pen, er is geen twijfel aan mogelijk. Hij kon vooral sfeer beschrijven, vond ik. Ik was degene die op het gebied van geestelijk leven, als we samen naar bijvoorbeeld naar Rome gingen voor de conclaven in 78. Ik was degene die achter de actualiteit aanjoeg, die de interviews deed. Ja. Dat deed ik daarvoor en daarna ook. Maar hij was degene die altijd sfeer beschreef.
En beschouwingen eigenlijk.
Ja, beschouwingen en sfeer.
Michel van der Plas was een gespogen katholiek, mag je wel zeggen. Hè? Die ook in de tijd van het concilie, het concilie commentaar gaf bij de KRO met Alfred van der Weijer en collega Dick de Vree. Hij was een kritische katholiek, maar hij vond zich er toch echt volledig bij horen. Hè?
Ja, maar hij heeft wel geloofscrisis gehad, hoor. Ik denk dat in de jaren 80 vooral, dat hij heel moeilijk had met het geloof. Zeker met de katholieke kerk. Dat wil zeggen, niet zozeer nog met het geloof, maar met het episcopaat, met de manier waarop Gijs benoemd was en Simonus benoemd was. En Rome, eigenlijk toch de geest van het concilie in de doofpot stoppen en dingen terug. Daar had hij het heel erg moeilijk mee. Ja. Hij was natuurlijk met handen en voeten gebonden aan die kerk. Had priester willen worden, maar dat ging niet, omdat hij op het seminarie geen gedichten mocht schrijven. Dat was ijdelheid. Dus toen is hij daar weggegaan.
En hij heeft zulke mooie gedichten geschreven. Je hebt ook een boek hier voor je liggen, God en omstreken.
Daaruit blijkt toch dat hij ook altijd een angst gehad heeft. Michel was een angstig mens, hoor. Was echt een angstig mens. Hij was bang voor het laatste oordeel. Ik denk dat hij dat door zijn vader gekregen heeft, die heel streng was. En dat hij daardoor dat op God geprojecteerd heeft. Hij was echt bang voor het laatste oordeel. Ik denk dat hij dat tot het einde toe geweest is. En dat was, denk ik, ook een van de oorzaken van die basso continuo in zijn leven, die onderstroom die ik eigenlijk zou willen betitelen als Weltschmerz. Hij was niet echt gelukkig met het leven. En dat merkte je eigenlijk van dag tot dag.
Ja. Michel van der Plas zal herinnerd worden ook als de auteur van heel wat boeken over het katholicisme. Hè? In de Kou met Godfried Bomans, ja. Het Rijke Roomse Leven.
Vooral dat.
En dat zijn hele belangrijke boeken eigenlijk, ja. Waar katholieken een eigen beeld kregen van wat ze voorstellen.
Ja, hij heeft een stuk kerkgeschiedenis geschreven, mag je eigenlijk wel zeggen. Ja. Vooral het boek over de jaren 30, Het Rijke Roomse Leven. Ja. Waar overigens in mijn contacten met alle mogelijke zusters, nonnen en priesters niet iedereen gelukkig mee was, hoor, in de jaren 70. Want dat vonden ze toch eigenlijk een afbraak van het geloof. Terwijl het eigenlijk een registratie was van hoe het toeging in de jaren 30. Hè? Ik bedoel, maar hij heeft een enorm werk nagelaten.
Een bijzondere man.
Een heel bijzondere man. Een toch wel warme man. En ik vond hem een hele loyale collega. En een parel in de kroon van de journalistiek.
Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallenrand hang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan de laatste tijd.
Ja, een fragment uit De Stalmeester door Wim Sonneveld. Tekst Michel van der Plas. Kerkhistoricus Ton van Schaik nu over het bijzondere aan Michel van der Plas.
Hij was een zoon van de kerk. Ja. Van de andere kant vergis je niet, hij heeft zich toch stevig tegen de gevestigde kerk afgezet. Ja. Niet alleen in het Rijke Roomse Leven, maar ook voor en na het Tweede Vaticaans Concilie, met name in de 8 mei-beweging, waar hij een van de geestelijke vaders van is geweest. Ja. Hij was een dichter, een biograaf, een heel kundige biograaf. Hij was een journalist, volgens mij eentje van de bovenste plank. Hij had van alles in huis. Hij was eigenlijk een multitalent. En tegelijkertijd toch eigenlijk heel bescheiden. Ja. Van de ene kant was hij een trouwe zoon van de kerk, die heel blij was met het commandeurschap in de orde van Gregorius. Van de andere
dat
kant,
heeft hij later gekregen, ja.
Van de andere kant was hij permanent een luis in de pels.
Hij was behalve schrijver en katholiek ook tekstdichter. Hij reikte een heleboel Nederlandse cabaretiers tol van teksten aan. Hè?
Hij kon alles met de taal. Hij was buitengewoon gevoelig voor taal. Hij was, geloof ik, een betere schrijver dan spreker. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Hij kon zich ook in historische onderwerpen verdiepen. Hij heeft zowel voor de biografie van Albert Dinkthijm als die van Gezellen, als die van Duinkerke, heeft hij toch heel veel historische studies moeten maken. En hij heeft dan ook terecht een eredoctoraat van de Universiteit van Nijmegen gekregen. Ja. Dat is de laatste fase van zijn leven geweest, waarin hij, ja, nog heel wat tot stand gebracht heeft. Ja. Zijn muze op het gebied van de liedjes en zo, ja. Wim Sonneveld en Halsma, die waren overleden. Ja. En dat lag dus droog. Ja. En opeens, zie daar, staat de biograaf van de Plas op. Allerlei mensen gingen met veren pronken en met mooie, enthousiaste reacties weglopen. Die eigenlijk voor hem bestemd waren. Want ja, de rhododendrons en de financiërs en die prachtige liedjes van Halsema, ja, die werden op konto van de uitvoerders geschreven in plaats van op die van Van der Plas. Ja. En ja, daar moet zijn biograaf maar eens een end aan maken. Die moet echt duidelijk maken dat dit allemaal aan het genie van Van der Plas te danken is.
Ja, katholiek Nederland is een hele bijzondere man kwijt, hè?
Ja, dat vind ik wel. Zulke mensen zou ik nu niet meer kunnen aanwijzen. Ik denk dat hij voor het gezag en voor de bisschoppen vaak een luizende pels is geweest. Maar het was een heerlijke dichter, prachtige liedjesmaker, een uitstekende biograaf, zeker van Gezellen, dat is echt een monument. En een man die iets te zeggen had en die zich ingespannen heeft als trouwzoon van de kerk, ook haar zijn kritiek niet te onthouden.
En tot zover deze speciale aflevering van Andersdenkenden, die in het teken stond van het overlijden van Michel van der Plas.
Oba!
Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beluisterd.
RKK, wat blijft? Uit het oog.
When I die.
In het hart.